We hebben elkaar gegroet vanmorgen en een goede morgen gewenst. En dat zal het zeker worden wie bij het kruis stilstaat bij het lijden en het sterven van Jezus. En ook weet en gelooft dat daar al het leven verdiend is, die zal werkelijk een goede morgen gaan beleven. En dat willen we zeker ook elkaar toewensen. Laten we nu gaan zingen ons aanvangslied. Dat is Psalm 22. Een psalm. De Heer Jezus heeft met de woorden van deze psalm is hij gestorven. Dus het herinnert ons aan wat hij heeft meegemaakt. Psalm 22, 1, 6 en 7. Laten we stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en hem zoeken in een persoonlijk en stil gebed. Op deze goede vrijdagmorgen belijden we, Heere, dat onze hulp en verwachting is van U. U die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van uw handen. We prijzen uw naam dat u ons ook vanmorgen wilt groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Wij vervolgen deze dienst door het zingen uit de ELB. ELB nummer 65. Het is middernacht en in de hof buig tot de dood bedroefd. In het stof de levensvorst in zijn gebeen. Doorworstelt hij zijn strijd alleen. We zingen alle coupletten van ELB 65. Laten we samen bidden bij de opening van Gods heilig woord. Laten we ons verootmoedigen ook voor God onze Heer. Dank u wel, Heer Jezus Christus, onze heiland, onze middelaar, onze zaligmaker, dat u de weg van de ootmoed en de nederigheid, u hebt zichzelf vernederd tot aan de dood aan het kruis. Heere, leer ons uw lijden recht te betrachten. Leer ons stil te staan vanmorgen bij wat u gedaan hebt. En wat de betekenis is voor ons persoonlijk leven, Heere. Want je kan nog zoveel nadenken over wat u gedaan hebt. Maar als het jezelf voorbij gaat, als het je niet raakt, als je niet begrijpt en gelooft waarom dat nou moest. En dat dat heel persoonlijk ook voor mij en voor jou gedaan is. Heere, dan gaat het nog langs ons heen. We leven in een wereld, Heere, die een wereld die doorgaat met leven, alsof er niets aan de hand is. Die voorbij het kruis leeft, voorbij de opstanding. Een leven dat ten dode gedoemd is, maar dat begrijpen mensen niet. Ze zien niet in, Heere, dat zonder Jezus je verloren bent, reddeloos verloren. En dat we juist dat kruis zo hard nodig hebben om te leven, om eeuwig te leven, om werkelijk ook een uitzicht te hebben voor de toekomst. Heer, we hebben dat niet uit onszelf, we begrijpen dat ook niet uit onszelf. Als u het ons niet wil openbaren, laten zien, wilt u het ons alstublieft vanmorgen ook openbaren en laten zien? Wilt u zelf komen met uw Heilige Geest, zodat het kruis van Christus voor onze ogen geschilderd wordt, zodanig dat we mogen knielen aan de voet van het kruis. Heer, we mogen knielen aan de voet van de kribbe, maar ook aan de voet van het kruis. Want u die gekomen bent, die is ook voor ons gestorven, geleden en alles doorgemaakt. Heer, wilt u ons zo goed en nabij zijn vanmorgen. Dat we er allemaal in komen. Dat u het verstaanbaar wilt maken door uw woord en door uw geest. Kom in ons midden, Heere. We hebben u zo hard nodig. We hebben u zo hard nodig om staande te blijven in ons geloof, om te groeien in dat geloof, om uitzicht te blijven houden op de toekomst, om als mensen in deze wereld te leven, pelgrims op weg naar uw toekomst, wetende dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat we een toekomstige mogen zoeken. Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel zal nederdalen. Zo leggen we deze tijd bij u neer. Wilt u het een gevulde tijd doen zijn? En hoeveel tijd is er niet, gaat er niet voorbij dat je misschien aan het eind van zo'n dag denkt van, wat heb ik nu eigenlijk allemaal gedaan? Het vervliegt als kaf in de wind. Maar als u van de tijd gevulde tijd maakt, dan komen we thuis. Dan vinden we vrede, licht, waarheid. Dan vinden we u, omdat u ons vindt. Dank u wel daarvoor. We willen zo opzien op de gekruisigde en opgestaande Heer in de vergeving van al onze zonden. Bidden we u dat en wilt u de boze van ons weren. Uit genade. Amen. Wij lezen vanmorgen het Lijdensevangelie vanuit het evangelie naar Johannes. Johannes hoofdstuk 19. Enige tijd geleden heb ik hier Johannes 19 ook mogen preken, zie de mens. En nu gaan we door vanaf vers 17 tot en met 30. Daarna zingen we van gezang 183, 3 en 4. Gezang 183, 3 en 4. Zij dan namen Jezus en hij zelf zijn kruis dragende ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden. En met hem twee anderen aan weerszijde, één en Jezus in het midden. Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. Er was geschreven: Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen der Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. Het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat één deel en zijn onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad, aan één stuk geweven. Ze zeiden dan tot elkander: laten we die niet scheuren, maar er omloten voor wie het zal zijn. Zodat het schriftwoord vervuld werd: ze hebben mijn klederen onder elkander verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria van Clopas en Maria van Magdala, dus drie Maria's. Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar staande, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Hierna zeide Jezus, dat hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden: mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Ze staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te mogen leven. Halleluja. We zingen na de verkondiging van Gods heilig woord uit de ELB 114. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. En daarvan vers 1, 6 en 7. Even kijken. Dan zingen we vers 4 er ook bij. 1, 4, 6 en 7. 4 maal. Ja? Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Ze staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Het gaat om het woord mij dorst. Mij dorst. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Het kruislijden van Jezus is ongelooflijk intens. U moet zich voorstellen dat alles zich heeft afgespeeld in nog geen 24 uur tijd. Op de donderdagavond was hij nog met zijn discipelen het Pascha aan het vieren. En op de vrijdagavond lag Jezus al in het graf. Het is heel intens geweest, maar tegelijkertijd ook zo afgepast. Want in Johannes 13 lezen we dat Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader. Een uren die in de hof van Gethsemane, we hebben erover gezongen, bij zijn gevangenneming, heeft hij die uren gekarakteriseerd, geduid als, dit is uw uren en de macht van de duisternis. Afgepast. Een uur waarin hij alles heeft volbracht. Die uren van het plaatsvervangend lijden en sterven. Het was een uren waarvan Jezus zelf heeft gezegd dat het uren was dat hij de drinkbeker van Gods toorn moest gaan leegdrinken. Heren, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En nu zijn we aan het eind van die uren gekomen. En Jezus wist het. Alles wat in die beker van zijn vader hem was gegeven, heeft hij leeggedronken. Alle zonden waren op hem gelegd. Uw en mijn zonde en schuld. Alle smaad en alle hoon van mensen kwamen op hem neer. Jezus heeft alle eenzaamheid doorworsteld. Zijn vrienden lieten hem in de steek. Maar nog veel erger, zijn hemelse vader liet hem alleen. Door God en mensen verlaten. Hij heeft in onze plaats dat alles doorworsteld. En nu is hij aan het eind van die uren gekomen. En we lezen dan bij Johannes dat vijfde kruiswoord, mij dorst. En daarvan mogen we twee dingen zien. Namelijk dat hij in dat mij dorst, in zijn lichamelijk lijden, ook juist bij ons is, in ons lichamelijk lijden. Hij heeft onze lichamelijk lijden gedeeld. Maar tegelijkertijd weten we dat hij ons verlost heeft van een eeuwig lijden. Hij is bij ons in ons tijdelijk lijden en hij verloste ons van het eeuwige lijden. Laten we eens bezien, broeders en zusters, hoe Jezus dat lichamelijke lijden, dat velen van ons ook niet bespaard blijft, deelt. Natuurlijk, ons lijden is een ander lijden. En toch, waar hij doorheen gegaan is, dat moeten wij ook doorheen gaan. Maar dat, dan kunnen we dat ook omdat Hij erbij is. Waar Hij is, kunnen ook wij zijn. Omdat wij in Hem een medelijdende hoge priester ontmoeten. Een middelaar ontmoeten. Die al onze zonden op het hout heeft gebracht. We zongen het, we moeten voorgoed verloren gaan, tenzij u dit alles op u gaat nemen. Hij heeft al onze zonden op het hout gebracht om ons te verlossen, maar ook eigenlijk bij ons in de vloek van de zonde, om ons ook daarvan voor eeuwig te bevrijden. Mijn dorst, gemeente, broeders en zusters. Wat heeft Jezus eigenlijk doorstaan? Nou, allereerst een stuk geestelijk lijden. Want daar mag je toch wel aan denken, met name in die 3 uren duisternis op het kruis. Toen heeft de Vader hem verlaten en heeft hij de hel doorworsteld. En je mag zeggen, die uiterlijke duisternis, het werd echt duister, de uiterlijke duisternis van de schepping, mag je zien met het oog op wat innerlijk in de ziel van Jezus heeft plaatsgevonden. Want de gemeenschap met zijn Vader betekent de gemeenschap met het ongeschapen licht. Maar de afwezigheid van de Vader betekende voor hem dat het licht er niet meer was. Duisternis, Godverlatenheid. Nou, dat is een geestelijk lijden voor Jezus geweest. Een lijden dat zijn weerga niet kent. En juist doordat hij door God verlaten is geweest, doordat hij die diepe duisternis in zijn ziel heeft doorleefd, mogen u en ik weten dat, ook al wordt het soms donker in ons leven, toch nooit zo donker is als bij Jezus. Vandaar dat een van de psalmen zegt, zelfs al ga ik door een dal van de diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij me. Ook wij hebben soms te maken met een stukje geestelijk lijden. Sommige mensen maken dat meer mee dan de ander. En dan kan je altijd terugvallen op zijn aanwezigheid in dat geestelijk lijden. Hij weet wat donkerte is. Hij weet wat het gevoel is van door God en mens verlaten te zijn. Opdat wij nooit door hem verlaten zouden worden. Ook in onze diepste geestelijke aanvechting. Maar zo kunnen wij ook terugvallen op zijn aanwezigheid in ons lichamelijk lijden. Want dat heeft Jezus ook doorgemaakt. Toen Jezus werd gevangen genomen en gegezeld, toen hij werd veroordeeld en op Golgotha aan een kruishout werd geslagen, een vloekhout, heeft Jezus de verdovende drank die hem werd aangereikt niet genomen. Hij heeft het geweigerd. Hij wilde in volle bewustzijn en met volle verstand dit kruislijden doormaken. Ondergaan. Deze beker van de Vader wilde hij tot op de bodem leeg drinken. Maar dat betekende wel dat zijn kruislijden een strijd was die hij heeft gevoerd. Een strijd om te blijven vertrouwen op zijn Vader in de hemel. Een strijd om in de wil van die Vader te blijven. Een strijd om zelf niet in de zonde te vallen, om zodanig te blijven reageren door alles wat hem voor de voeten werd geworpen te beantwoorden met wraak en bitterheid. Dat had toch gekund? Ze hebben hem gehoond. En ze hebben hem geslagen. Dan had hij toch kunnen reageren van, wat, ik zal je wel. Dat doet Jezus niet. Hij bad op het kruis, Vader, vergeef het hem. Maar die strijd heeft hem wel geestelijk, maar ook lichamelijk alles gekost. Na de geesteling bloedde hij uit vele wonden. De nagels werden door zijn handen en door zijn hielen, zijn voeten gedreven. En daar bloedt hij uit. Constant bloedt hij uit die wonden die niet dodelijk zijn. En de krachten vloeien uit hem. En toen de hitte van de dag, de brandende zon op zijn lichaam brandde, zonder dat hij enige bescherming van kleding had, om hem tegen de zon te beschermen. Toen riep hij op een gegeven moment uit: mij dorst. We kunnen het een beetje vergelijken om daar wat bij te komen, wat Jezus nou heeft meegemaakt. We kunnen dat vergelijken door het verhaal van Simson in onze gedachten te brengen. U weet het wel, een van de richters die op een gegeven moment de strijd tegen de Filistijnen heeft aangevangen. Maar dat volk, dat was bang. Bang voor de Filistijnen. En ze kozen tegen Simson. En ze kwamen op een gegeven moment bij Simson om hem gevangen te nemen en om hem aan de Filistijnen over te leveren. Het zal je maar gebeuren. Hoewel, dat is met Jezus natuurlijk ook gebeurd. En daar gaat hij geboeid, Simson, naar de Filistijnen. Maar op een gegeven moment, als hij daar is, dan ziet hij een ezelskaak liggen. En hij rukt zich los, grijpt die ezelskaak, strijdt alleen met die ezelskaak, strijdt hij tegen de overmacht van de Filistijnen, 1000 tegenstanders valt hij neer en hij krijgt de overwinning. Maar dat heeft hem wel alles gekost. De geest stelde hem in staat om de strijd te voeren, maar het vergde wel al zijn lichamelijke krachten. Uitgeput na die strijd riep hij in hevige dorst om Gods hulp. Want hij zegt, anders zou ik ter plaatse van dorst sterven. God heeft hem op een wonderlijke manier gehoord en verhoord door water te geven, door een spleet in de holte te maken waaruit water kwam. En die bron is er nog steeds blijkbaar, de bron van de roepende te leggen. Nou, zo kan je als het ware iets van die dorst van Jezus duiden. Hij heeft op het kruis alle vijanden van God moeten bestrijden en heeft die overwonnen. Colossenzen zegt, hij heeft de overheden en de machten ontwapend, openlijk tentoongesteld en erover gezegevierd. Was dat niet wat er al in het paradijs gezegd werd? Tegen die, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dat zei hij tegen de oude slang. En hij zal u de kop vermorzelen, maar u zult hem de hiel vermorzelen. En Jezus heeft zo gestreden tegen die boze en heeft hem overwonnen. Maar niet zonder kleerscheuren. We kunnen zeggen van, je kan een overwinning behalen waar je er zonder kleerscheuren van afkomt. En tegenwoordig voeren ze oorlog met drones. Zitten ze mijlen ver achter een schermpje. En dan worden de mensen gedood. En dat kost je niets. Maar Jezus heeft een andere strijd gevoerd. Het kostte hem alles. Hij heeft de Satan overwonnen. Maar dat kostte hem wel zijn eigen leven. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Hij is voor ons tot zonde geworden en gemaakt. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, staat er in Jesaja. Dat heeft hij allemaal moeten doorworstelen. En hij heeft het weggedragen onder het strenge oordeel van God. En hij heeft alles volbracht, opdat er op het kruis ook een bron zou ontsloten worden. Ter ontzondiging en reiniging. Een bron voor alle roependen tot God. Mij dorst. De Heer heeft voor Simson gezorgd, zo zorgde de Heer ook voor zijn zoon. Dichtbij het kruis, lezen we, stond een vat met edikt, een soort zure wijn. Dat is wijn vermengd met gal, met een soort verdovende drank. En die drank was er niet voor de gekruisigden, maar allereerst voor de soldaten. Want die moesten daar vreselijk werk doen. Maar als je goed bij je zinnen bleef, dan zou je daar wel eens aan kunnen onderdoor gaan. Maar het was ook dorstlessend. Denk maar aan het verhaal van Boas en Rut. Ook daar wordt melding gemaakt van een dergelijke drank, zo'n soort azijnachtige wijn. En Jezus krijgt dat aangereikt op een hyssopstengel. Maar wel met een bepaalde onverschilligheid. Wat moet je niet denken aan lijdende mensen, aan stervende mensen. Hoe vaak heb je dat zelf ook niet in pastoraat meegemaakt? En misschien wel een eigen moeder of een eigen vader. En als dat zo'n stervende overkomt en je bent daarbij en je merkt hoe dorst zo iemand kan hebben, alles uitgedroogd, geen water meer, dan pak je als het ware even een watje of een doekje en dat doop je in het water en heel voorzichtig maak je dan de lippen van iemand nat, zodat ze even weer even iets verfrist, iets verkoelend kunnen hebben. Dat was bij Jezus niet het geval. Geen liefdevolle mensen die hem nabij stonden in zijn lijden, maar een ruwe soldaat die als het ware met een hyssopstengel min of meer ruw die spons in zijn mond duwde, maar hij werd toch verkwikt. En ik hoorde laatst een predikant zeggen, waarom was dat op een hyssopstengel? Nou, dat kwam, want hij kon er best wel bij. Die soldaat die kon wel met een spons zo bij de gekruisigde. Dat kon hij makkelijk, want de gekruisigde hing niet zo hoog boven de aarde. Maar het kwam wel eens voor dat uit wraakzucht zo'n gekruisigde toch als het ware nog iets wilde terugdoen. En dan als zo'n soldaat dan met zo'n spons bij de mond kwam, dat hij die vingers ging bewerken van de soldaat. Vandaar dat er wellicht ook een hyssopstengel werd gebruikt. Mij dorst. Broers en zusters, mij dorst, heeft Jezus geroepen. Dat heeft dus voor ons een lichamelijke betekenis, want Jezus weet wat mensen doormaken die in hun sterven ook lichamelijk moeten lijden. En het blijft ook ons allemaal niet bespaard. Het blijft veel mensen niet bespaard. Maar hij is wel juist degene die in dat lichamelijk lijden van zijn kinderen erbij is en mee kan voelen, mee kan leven. Er eigenlijk ook onder is gekomen, zoals die weet wat verlaatheid is. Hij weet wat angst is. Hij is degene die ook weet wat lichamelijk lijden is. Maar het heeft ook nog een andere kant, want en dat is zo mooi, hè? Het is niet alleen dat Jezus bij ons is in ons lijden, omdat hij weet wat het is en hij weet het nog meer dan wij ooit kunnen lijden. Maar het betekent ook iets heel moois. Zijn verlatenheid betekent voor mij geborgenheid. Toen hij de God verlatenheid inging, betekende dat voor ons een veilig plekje. Denk maar wat je bij het avondmaal of veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Het betekent zekerheid, je bent van hem door zijn verlatenheid. En zo betekent dan ook zijn dorst, zijn lichamelijke dorst, voor ons een bron voor eeuwige verkwikking, een geestelijke dorstles. Zijn dorst betekent voor ons het water des levens. Jezus heeft dat al aangekondigd bij zijn gesprek met die Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. Want daar ging het over water. En Jezus had dorst. Dus opnieuw, dan lezen we ook dat Jezus dorst had. Hij had honger en dorst. En dan in het gesprek met die Samaritaanse vrouw gaat het al gauw over het water des levens die Jezus haar kan geven. En Jezus zegt, als je van dat water gedronken hebt, zal je nooit meer dorst hebben in eeuwigheid. Want Jezus zei dat van de geest die hij zou geven. Zoals hij ook later tijdens het loofhuttenfeest in de tempel zei tegen mensen die bij het uitgieten van het water uit de bron van Siloam aan de voet van het altaar getuigen waren, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Mij dorst betekent voor ons stromen van levend water. Voor allen die in hem geloven, betekent het vervulling met het water des levens, de eeuwige lafenis, met de geest van de levende God, In de bergrede zegt Jezus: zalig ben je als je hongert en dorst naar de gerechtigheid, want je zult verzadigd worden. Jezus zegt tegen Johannes: aldus betaamt het ons bij de doop alle gerechtigheid te vervullen. En dat is hij nou komen doen toen hij wist dat alles volbracht was. Ook dat hij de gerechtigheid, de goede verhouding tot God verdiende. Dat heeft hem alles gekost. En wat ben je zalig als je hongert en dorst naar wat Jezus gedaan heeft op het kruis. Dat je dorst naar de levende God, zoals Psalm 42 ook zingt. He, in de berijming, in de NBG, zoals een hinde naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o Heere. Het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. Dat is wat Jezus is komen doen. Zijn dorst betekent voor ons eeuwige vreugde. Eeuwige vervulling met zijn gerechtigheid. Met zijn goede verhouding die hij verdiend heeft op het kruis. Hij wist dat alles volbracht was. En toen riep hij uit: mijn dorst. En dat heeft ook te maken met het feit dat Jezus de schriften heeft vervuld. Want dat stond er ook zo. Broers en zusters, het is zo bijzonder dat tot op de punten en de komma's die profetie vervuld is in het lijden en het sterven van Jezus en nog vervuld zal worden. Als je Jesaja 53 leest, dan zie je wat Jezus heeft doorgemaakt op het kruis. Als je Psalm 22 leest, dan zie je wat Jezus heeft volbracht. En zo op Psalm 69, Jezus heeft het volbracht en ik lees het u, Psalm 69, waarin die woorden eigenlijk tot ons komen. Psalm 69. Antwoord mij, o Heere, want rijk is uw goedertierheid. Wend u tot mij naar uw barmhartigheid. Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, want het is mij bang te moede. Antwoord mij haastelijk. Nader tot mijn ziel, bevrijd haar, verlos mij om mijn vijander wil. Gij kent mijn smaad, mijn schaamte, mijn schande, allen die mij benauwen staan voor u. De smaad heeft mij het hart gebroken en ik ben verzwakt. Ik wacht op een teken van medelijden, maar tevergeefs, op troosters, maar ik vond het niet. Ja, zij gaven mij gif tot spijzen en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. Jezus die dus gekomen is om tot op het kruis alle dingen te vervullen. En zo is het ook met Psalm 22. Psalm 22 waarin letterlijk staat wat hij doormaakt. Vers 15. Als water ben ik uitgestort. Al mijn benen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt gij mij neer. Het is volbracht. Jezus heeft deze woorden meegemaakt, doorgemaakt en heeft het vervuld. Hij heeft de wet en de profeten vervuld, broeders en zusters. Jezus die staat bij ons in ons lichamelijk lijden. Hij verkwikt ons met zijn geestelijk lijden. Maar hij verlost ons ook van een eeuwig lijden naar lichaam en ziel. Want dat komt er ook nog bij, broeders en zusters. Het is niet alleen hier, maar het is ook voor de toekomst wat Jezus gedaan heeft. Denk maar aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Toen die rijke man zijn ogen opsloeg in het dodenrijk na zijn sterven, leed hij pijniging in de vlammen van het geweten en van het rechtvaardig oordeel van God. En toen had hij dorst, eeuwige dorst. En hij vroeg of Lazarus hem zou kunnen komen verkwikken met een beetje water. Dat hij mijn mond aanraakt. Want ik lijd pijn in deze vlam. Maar dat ging niet. Want deze rijke man die in zijn leven zich om geen mens laat staan, om een arm mens had bekommerd. Die Gods woord als kind van Abraham wel in zijn boekenkast had, maar er nooit eens uit gelezen had. Want dan had hij misschien op andere gedachten gekomen. Had Gods woord terzijde gelegd. En hij later zegt het van stuur Lazarus naar mijn broers. En dan zullen ze luisteren. Nee, zegt Abraham, ze hebben de wetten en de profeten. Ze hebben de Bijbel in de boekenkast. Daar moet je het van hebben. En ook wij mogen die Bijbel ook niet in de boekenkast laten staan. Ongebruikt. En broeders en zusters, deze man die alles terzijde had gelegd, elke dag schitterend feest, is nu voor eeuwig in dorst gekomen. Omdat hij tijdens zijn leven geen enkele maal zich heeft druk gemaakt waar hij nou de eeuwigheid zou doorbrengen. In Abrahams schoot of later in de hel. Gemeente, Jezus heeft juist door zijn kruislijden en door zijn sterven, door zijn volbrenging van die gerechtigheid Gods, mensen, u en mij, van die eeuwige dood en van de gevolgen daarvan verlost. Hij heeft door zijn offer op het kruis al onze zonden uitgewist. En hoe moet je dat dan voorstellen? Stel voor, dit is een bord waar al uw zonden op staan. Een heel groot schoolbord met de zonden van het verleden, van het heden, met de zonde van je jeugd en de verkeerde gedachten. En Jezus heeft nu, door het zijn kruis lijden, met één hele grote spons, zal ik eens kunnen zeggen, heeft hij al onze zonden uitgewist met zijn bloed, zodat het bedekt is voor Gods aangezicht en God het niet meer ziet. Hij heeft in onze plaats die eeuwige toorn van God over onze zonde gedragen, zeggen we bij het avondmaal, en volbracht. Zodat als je in hem gelooft, dan ga je niet verloren, maar vind je eeuwige verkwikking. Broers en zusters, dat is zo heerlijk, en mijn dorst, dat betekent, welke weg u ook zal moeten gaan, welke lijden je misschien nog tegenkomt, je weet, het zal nooit zonder Jezus zijn. Hij zal mij nabij zijn. Hij is degene die alles begrijpt. Maar tegelijkertijd verkwikt hij mij. Verkwikt hij mij. Met het water des levens. En dat betekent als hij je verkwikt, dan heb je moed en kracht. Dan kan je zingen op een sterfbed. En hoe vaak heb je dat ook niet meegemaakt, dat mensen vlak voor hun sterven, in de overgave van hun leven, God loofde en prees. En zegt, ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Of andere liederen. Heerlijk is dat. Dat Jezus ons, doordat hij dorst heeft gehad, ons geestelijke dorst wegneemt. En onze eeuwige dorst. Dat je mag weten, zeker mag weten, de vloek is weggenomen over mijn leven. Hij heeft mij gered en bevrijd. Hij is mijn heiland. Ik ben van hem. Jezus zegt, wie dorst heeft, komen tot mij. Die mag heel eenvoudig komen tot het kruis. Wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. De gekruisigde Heere. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal je de rust geven. De rust van een vergeving. De rust van het eeuwige leven. Broers en zusters, als je zo mag komen vanmorgen. En u mag vanmorgen komen. Aan de voet van het kruis. Je keert je om van alles wat je van God afwerkt en afdrijft. Keer je je om naar hem, dan zal je ontdekken, aan de voet van het kruis ontspringt er een bron van het leven. En ik mag eruit putten. Ik mag eruit drinken. Ik mag zijn vrede ontvangen. Ik mag oversteld worden met zijn goedheid en genade. Om zelf ook een bron te worden. Want als de Heere met zijn dorstlessende genade in ons leven is gekomen, dan worden we iets van een bron waaruit ook anderen mogen putten. Broers en zusters, mij dorst. Jezus roept het uit, opdat wij nooit meer dorst zouden hebben. Amen. Vers 1, 4, 6 en 7 van de ELB 114. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, zo willen we tot u komen in de naam van Jezus, onze Heer en Heiland, uw geliefde Zoon. En we prijzen uw naam en we danken u dat u ons vanmorgen meeneemt naar het kruis van Golgotha. Dat we ook, misschien wel staan we van verre of staan we dichtbij, maar dat we opzien naar onze heiland Jezus Christus. En dat we de kruiswoorden van Jezus indrinken. Mijn dorst, riep u uit. U streed het, u leed het, u volbracht het voor mij. En daarom zie ik ook een bron. Een bron van verzoening. Een bron van ontzondiging, van reiniging, van heiliging. Het is bij u te zoeken en te vinden. Heer Jezus, zo willen we tot u komen. En we bidden u. Heer, hier kom ik arm en naakt. Tot u die zalig maakt. Tot u die de armen kleedt en voedt. Tot u die de zondaar leven doet. Ik heb zo'n dorst naar waarheid, naar echtheid, naar gerechtigheid. Naar uzelf. Heere, vul mijn dorstige hart met uw dorstlessende genade. Met uw verzoening, met uw vergeving, met uw genade, met uw trouw, met uzelf. Geef mij Jezus, anders sterf ik. Geef mij Jezus, omdat u alles voor mij hebt volbracht. Heere, dan krijgen we moed en vertrouwen. Heer, we leven in een wereld waarin we maar, ja, pelgrimsgasten zijn. Wedevaartsgangers. We zijn maar mensen die op weg zijn naar uw heerlijke toekomst. We hebben geen blijvende stad. En ook zal een moment komen dat u ons zal thuishalen. En we weten niet hoe dat zal gaan. Heer, maar je kan soms heel bang zijn voor dit of voor dat. Maar wees ons dan ook in het bijzonder nabij. Wees met zuster Dekker. Heere, ontferm u over haar. En broeder Dekker. Heere, wees met haar en ja, ontferm u over haar. En geef ook uw nabijheid en kracht. Wees met alle mensen die stervende zijn. Mensen die moeite en verdriet doormaken. Geef hen licht, uitzicht. Dat ze weten mogen, de Heer is bij mij. Ik hoef niet te vrezen. Hij geeft mij rust. Hij geeft mij kracht. Hij geeft mij uitzicht. Hij geeft mij alles. Ontferm u zo over ons allen. Als we gezond zijn, help ons om onze dagen in alle wijsheid te tellen en er goed gebruik van te maken, Heer Jezus. Als we ziek zijn, wilt u uw troost en bemoediging geven als we in onderzoek zijn of geopereerd moeten worden. Heer, ontferm u daarover. Zo dragen we ook broeder Versteeg aan u op. Ontferm u ook over hem en zijn vrouw, Edith. Maar bovenal, Heere, God geef dat of het die situatie is of die situatie. Geef ook dat we zelf mogen komen drinken bij u. En dat het niet is alleen maar woorden. Maar dat we gewoon ook vanmorgen tegen u zeggen, Heere Jezus, laaf ons. Met alles wat onze dorst kan lessen. Onze eeuwige dorst. Geef ook de zekerheid van een eeuwige toekomst. Heere, wat hebt u ons veel geschonken. En geef ook dat we dat ook in de opvoeding mee zullen nemen. Naar onze kinderen toe. Dat het woord centraal staat in de gezinnen. Dat we het woord open doen. Omdat we weten dat we niet bij brood alleen zullen leven. Maar dat we leven naar aanleiding van het woord van de levende God. Heere, dat onze kinderen dat zullen mee gaan nemen. We kunnen het hen alleen maar voorleven en doorgeven. Maar we kunnen het hen niet geven. Dat moet u doen. We bidden u voor onze kinderen en kleinkinderen die niet meer naar de kerk gaan. Heer, ontferm u daarover. Wil toch ook geven op deze dag dat ze een dorst krijgen. Want als je geen dorst hebt, dan ga je niet drinken. Maar geef hen dorst naar dorst. Heer, daar bidden we voor. Geef hen dorst naar waarheid, naar echtheid. En wil alles wat in hun leven gebeurt, doen meewerken ten goede. Dat ze dan, net als die verloren zoon misschien, gaan ontdekken van, ik heb het nu hier gezocht, maar waar, ik heb het niet gevonden. Ik ga terug naar de bron van mijn vader. En zo bidden we u, Heer, voor onze kinderen en kleinkinderen die afgedwaald zijn. Heerig en dorst. Maar laat ze drinken bij de juiste bron. Want je kan uit een verkeerde bron drinken. En met alle gevolgen van dien. Hier is neer. Het is een voortdurende gebed in ons hart. Wees met het volk Israël. Geef ook dat zij dorst krijgt en naar de ware Messias. En dat ze weten dat Jezus de koning der Joden is. Hun koning. En er zal een moment komen dat die bron ook voor hen zal ontsloten worden. Een bron van reiniging en ontzondiging. De bron. van het kruis en de opstanding van Christus. Dank u wel dat we ons mogen richten op de opstanding, want juist door de opstanding gaat u het alles uitdelen wat u voor ons hebt volbracht en verdiend op het kruis. Door uw geest en door uw woord. Vul ons met uw geest, de geest van Goede Vrijdag en Paas. En laat het een hele gezegende dienst mogen zijn aanstaande zondag. Wees met ons als we weer van hier gaan, gewoon in ons dagelijks leven, bij het ouder worden, als het gehoor niet meer zo goed is of andere dingen. Heer, ontferm u daarover. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Ontferm u over uw kerk, over uw gemeente, in het grote en in het klein. Hou ons staande en doe dat er die geopende deur ook daardoor het licht zal stromen, ook naar anderen toe. We bidden u dat in de vergeving van alle zonden, Heer, vergeef alle verkeerde dingen. En u hebt het verzoend, maar ook, Heer, dat de boze ons niet kan raken, maar houd ons daar weg, bescherm ons ook daarvoor. In Jezus onze Heer. Amen. Onder het bidden dacht ik aan, ga je gedachten nog verder, dacht ik aan onze dochter die een keer in Pakistan is geweest. Dat heeft alles met dorst te maken. En toen heeft ze daar een school bezocht en toen namen mensen haar mee met haar vriendin op een kamelentocht. En ze dacht, het duurt een half uurtje. Dus ze had geen water bij zich. Maar het duurde 2,5 uur. Ze zegt, we hadden zo'n dorst. We waren helemaal uitgedroogd. Maar ze wist, ze mocht niet drinken uit die bron, want ze hebben daar allemaal van die putten. Want daar zitten allemaal verkeerde bacteriën in. Dat heeft ze toch gedaan. Want ze kon het niet laten. Nou, ze is heel dicht bij de dood geweest. Ze hebben een infuus gehad, enzovoort, enzovoort. Dus zo kan je drinken uit een verkeerde bron. Dat geldt voor ons ook, hè. Als we drinken uit een goede bron, dan is het het leven. Maar als je drinkt uit een verkeerde bron, gaat het niet goed. Maar gelukkig heeft ze het gehaald, hè. En, ja, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Dat die dorst er is, maar dat je moet drinken. Maar drink dan ook uit een goede bron. Dat is wat de Heer ons wil duidelijk maken. We gaan onze gaven geven. En daarna gaan we ons slotlied zingen, gezang 182, 1, 4 en 6, gezang 182, 1, 4 en 6.
schuld, opdat wij door u verheven als verlosten zouden leven. Duizend, duizend maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Dankzij u, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die u zelf ons hebt gegeven, ons in alles bijgestaan. Dank voor wat gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Fijn dat u er vanmorgen was, dat u tijd kon vinden om bij de Heere te zijn. En we hebben gemerkt dat hij bij ons was. Hij heeft ons geroepen om bij ons te zijn. Bedankt voor het orgelspel. Ging weer goed, broeder. Ja hoor. We mogen onze harten opheffen tot de Heere. Want juist door dat kruis zal ik even roemen. En geen mens zal mij verdoemen. Juist in dat kruis ontvangen wij de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede.